Trouwe Vader in de hemel, wat een mooie liederen hebben we gezongen. En wat zijn we onder de indruk geraakt weer van dat lied wat Willem zo graag zong. Waarin hij zo dat uitzicht op dat nieuwe Jeruzalem, op zijn komst bij u mocht bezingen. En elke keer als we hem bezochten was dat zijn verlangen. Dat het niet lang meer zou duren, maar dat hij u zou mogen ontmoeten, Heer Jezus. Er was geen angst meer, want hij wist dat alle schuld was weggedaan, dat u dat voor hem had gedragen, dat u dat op u had genomen. Verlangde ook weer om bij Riet te zijn. Heer, en we horen het nog zo vaak zingen, Willem met die hele duidelijke stem die boven alles uitkwam. Uw goedheid te loven en te eren en te prijzen ook in zijn leven. Wat geweldig is het als wij dat ook mogen doen. Want Heer, er is niets van onszelf wat heeft bijgedragen aan verlossing. Wij hebben alleen maar bijgedragen aan het feit, Heer, dat u naar het kruis moest gaan. We hebben eraan bijgedragen dat Gods goedheid een goedheid was voor zondaren. Voor mensen die het niet hadden verdiend. En wij zijn geconfronteerd, Vader, met een heilige God die de zonde niet door de vingers kon zien. Die rechtvaardig is en daarom de zonde moest oordelen. Maar dat oordeel op uw eigen geliefde zoon heeft gelegd. Ook daar mogen we vanavond aan denken. We danken u ervoor. We bidden, Heer, voor al die broeders die zoveel meemaken ook in hun leven. Aan broeder Jan van Soest en broeder Jan Bos. Het lichamelijk gaat het achteruit, Heer. We weten het. En artsen kunnen ons niet helemaal genezen, niet van alles. Ons leven is in uw hand, hun leven ook. Wilt u hen nabij zijn? En ook zijn met zuster Angela Jongstra, die is opgenomen in zijn, of die daar weer naartoe gaat. Dat er een behandeling mag zijn, dat het ten goede voor haar mag zijn. Maar ook daarin, Heer Jezus, willen we uw goedheid loven. Omdat niets ons kan scheiden van uw liefde. Omdat het waar is dat u, wat wij ook in dit lichaam meemaken, dat u daarbij bent. En dat u ons niet alleen laat en dat u ons niet loslaat. En dat we alles wat we nodig hebben mogen vinden in u, Heer. We danken u voor het nieuwe leven wat geboren is. Fijn voor de grootouders, voor de ouders, Heer. We willen uw naam ook daarvoor prijzen, want aan het begin van elk leven, daar staat u, heeft ons in de schoot van onze moeder gevormd. U heeft ons al gekend voordat we werden geboren. Hoe wonderlijk is dat? Dat u al zo aan het begin van deze levens wilde staan. We hebben gedacht aan datgene wat er zich afspeelt in het Midden-Oosten. En veel mensen in de wereld zijn bang dat er oorlog komt. Veel mensen zijn bang, Heer, dat het zich zal richten naar Israël. Maar ook daarvan weten we dat als dat zou gaan gebeuren, dat het binnen uw plan past. En dat de verschrikkelijkste dingen die er in deze wereld zijn gebeurd, in uw hand zijn geworden tot de grootste zegen. En dat het ook zal gebeuren voor Israël. Dat uiteindelijk het volk u zal aanvaarden, dat de ongerechtigheid zal worden verzoend. En dat er eeuwige gerechtigheid dat volk zal worden aangebracht en dat de Heilige Geest over dat volk zal worden uitgestort. Ondanks alles, Heer, heeft u dat volk lief en heeft ons lief. Maar wilt u nog velen uit dat volk tot geloof brengen in u? En mogen nog velen uw woord tot zich nemen en ervan bewust raken dat zij leven in tijden waarin de profetie wordt vervuld, Heer. We denken aan mensen die in Australië leven, waar zoveel branden zijn en al zo'n lange tijd en waar dat niet schijnt te worden opgelost. We denken dat we alles in de hand hebben. Maar nou blijkt het niet op te lossen te zijn. Dan blijken veel mensen hun huis kwijtgeraakt te zijn. Blijken mensen te zijn overleden. Wat een paniek zal dat zijn. Heer, wilt u uw vrede ook daar brengen? Wilt u mensen daar naartoe zenden die van u mogen vertellen en van u mogen getuigen? Laat er hulp mogen zijn, praktische hulp ook. Laten ze in alles de liefde van u mogen ontmoeten. We bidden voor Nederland, voor het land waarin we leven, wat zo ver bij u vandaan is. Wat eigenlijk met u geen rekening meer wil houden. Waar het geloof in u zo afneemt. En waar mensen een evangelie geloven wat geen evangelie is. Een evangelie dat God goed is en dat het daarom allemaal wel goed zal komen. En dat is maar een vals evangelie. Want alleen het geloof in de Heer Jezus, alleen omdat u het kruis gestaan heeft in de wereld, daarom kunt u het goed maken, daarom is er genade gekomen. Zegen ons deze avond, bereik ons hart, Heer, door uw Heilige Geest, dat verwonderd mogen zijn van de liefde van u en van uw grootheid en van uw almacht. En dat we dat mogen terugvinden in ons eigen leven. Uw naam zij geloofd, de u alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johan de Heer 149. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Lees uit het woord van God uit het Oude Testament, uit 2 Kronieken 5. 2 Kronieken 5. En daarna gaan we met elkaar zingen, Johan de Heer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. 2 Kronieken 5. Zo werd al het werk voltooid dat Salomo voor het huis van de Heere verrichtte. Daarna bracht Salomo de geheiligde gaven van zijn vader David over. Het zilver, het goud en al de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het huis van God. Toen riep Salomo de oudste van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, in Jeruzalem om de ark van het verbond van de Heere over te brengen uit de stad van David, dat is Sion. Alle mannen van Israël kwamen bij de koning bijeen voor het feest, dat van de zevende maand. Alle oudsten van Israël kwamen en de levieten namen de ark op. En ze brachten de ark en de tent van ontmoeting over met alle heilige voorwerpen die in de tent waren. De priesters en de levieten brachten ze over. Koning Salomo en de hele gemeenschap van Israël die zich bij hem had verzameld stonden voor de ark. Ze offerden schapen en runderen die vanwege hun grote hoeveelheid niet geschat of geteld konden worden. Zo brachten de priesters de ark van het verbond van de Heere op zijn plaats, tot in het binnenste heiligdom van het huis, tot in het heilige der heiligen, tot onder de vleugels van de gerubs. Zodat de gerubs beide vleugels uitspreidden over de plaats van de ark. De gerubs bedekten het ark en zijn draagbomen van boven. Daarna schoven zij de draagbomen verder uit, zodat de uiteinden van de draagbomen wel zichtbaar waren vanaf de ark voor het binnenste heiligdom, maar buiten niet zichtbaar waren. De ark is daar tot op deze dag. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij de Horeb erin gelegd had, toen de Heer een verbond gesloten had met de Israëlieten, toen zij uit Egypte waren vertrokken. En het gebeurde toen de priesters uit het heilige naar buiten kwamen. Alle priesters die te vinden waren hadden zich immers geheiligd, zonder zich te houden aan de afdelingen. En de levieten, te weten alle zangers onder hen, Asaf, Heman, Jedutun, hun zonen en hun broeders in fijn linnen gekleed, met cymbalen, met luiten en harpen stonden ten oosten van het altaar. En met hen tot 120 priesters toe die op trompetten bliezen. Het gebeurde nu toen zij eenparig op de trompet bliezen. En toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heere te prijzen en te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten, en toen zij de Heere prezen met de woorden, voorzeker, hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig, dat het huis van de Heere met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Tot zover de schriftlezing. We zingen Johan de Heer, 51. Uw woord, o Heer, o God, is liefde en licht. Goedenavond allemaal. Het is nog vroeg, hè, dus ik mag u denk ik nog wel een heel goed en een gezegend, een troostrijk 2020 toewensen. Misschien is het jaar, dit jaar, dat de vader tegen de zoon zegt, ga ze maar halen. Niet? Dat zou fijn zijn. Ja, inderdaad. Dan worden wij een beetje, zoals we dat gelezen hebben in dit hoofdstuk, dan worden de geheiligde voorwerpen de tempel binnengebracht. Dat zou een feest zijn. Want u begrijpt allemaal, als Paulus aan Timotheus schrijft en hij zegt in een groot huis, het huis van God, de gemeente, daar zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ze zijn ook voorwerpen die tot oneer zijn. Maar eens zal dat moment komen, dan zal daar een scheiding plaatsvinden. Nu is het nog zo dat u uw hele leven naar de kerk toe kunt gaan en toch de Heer Jezus niet in uw leven hebt aangenomen als degene die u nodig hebt. Waar ik met u over ook wil nadenken vanavond, dat zijn die twee aspecten. Aan de ene kant, wij gaan naar ons eeuwig huis, wat de Bijbel zegt, naar onze woning toe. En de andere is ook dat God in ons woont. En dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dat erbij staat dat ons lichaam niet van onszelf is, zodat we er maar mee kunnen doen wat we willen, maar dat een tempel werd gebouwd om een plaats te zijn waar God werd geëerd en waar God werd geprezen. Hij heeft, als het goed is, al in ons zijn woning gemaakt. En dat is van essentieel belang immers. Want als Christus niet in je is, dan kan je wel geloven. Ik heb verschillende malen meegemaakt dat mensen echt geloven. En als ze verder gingen praten, dat ze geen enkele zekerheid hadden van hun behoud, maar wel geloofden. Het is een beetje zoals bij Nicodemus, die ook wel geloofde. Hij was de leraar van Israël, hè? Hij geloofde de hele Tora. Hij geloofde alle woorden van God die gesproken waren. Maar hij had geen leven. Hij had nog steeds het oude leven. Dat was het grote verschil. Hij geloofde wel in Mozes, maar hij geloofde niet in Jezus. Hij geloofde wel in de wet en de veroordeling van de wet, maar hij geloofde er niet in dat God ervoor had gezorgd dat dat getuigenis van de wet, ik zal er straks iets van zeggen, dat dat weggedaan werd. En om maar gelijk even een beetje de kern van de boodschap naar voren te halen, als u het goed hebt meegelezen, dan zag u dat in de ark die twee stenen tafelen lagen. Niet? Stond erin, hè? Dus dat God het getuigenis en alles wat tegen ons getuigt, dat ligt in de ark. Dat ligt in Christus. Want de ark is een beeld van de Heer Jezus. Het Nieuwe Testament zegt heel duidelijk dat de Heer Jezus voor ons het verzoendeksel is geworden, zegt de Romeinenbrief. En als dat alles wat nou tegen ons getuigt, als dat nou in Christus is gekomen, wat ziet God dan? Dan ziet God niet meer wat tegen ons getuigt, maar dan ziet hij Jezus. Als wij dat ook zouden doen, naar die ark kijken en niet meer naar wat er in die ark is gekomen, uw wet is in mijn binnenste, ik ben gekomen om uw wil te doen, dan zouden we niet zoveel meer naar onszelf zien en naar datgene wat tegen ons getuigde, maar zouden we net als bij de inwijding van de tempel, zouden we God gaan prijzen in ons leven. Ja, maar goed, Nicodemus geloofde wel in de wet die de zondaar veroordeelt, maar hij geloofde niet in Jezus Christus die de zondaar rechtvaardigt. En die twee dingen staan tegenover elkaar. Hij geloofde niet in iemand die de zondaar kon rechtvaardigen in de Heer Jezus Christus. Dat was het groot verschil. Want in het eerste geval blijf je altijd, altijd rechtvaardig in Gods ogen. Maar in het tweede geval blijf je in de ogen van jezelf en van God altijd een zondaar, omdat alles tegen je getuigt. Romeinen 5 zegt: wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hoe komen we aan die vrede? Doordat Jezus Christus in ons woont. Want Hij is onze vrede. En daar gaan we naar kijken vanavond. Ons lichaam als een tempel voor God. Voor de wereld is dat totaal andersom. Voor de wereld is het zo, daar gaat het helemaal om de buitenkant van hun leven. Dat is nummer 1. Maar je ziel, je geest, de binnenkant, is vaak heel erg onbelangrijk. Maar als Christus in je woont, we lezen verder, dan hebben we door hem, hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop schaamt niet. Waarom niet? Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Als de Heer Jezus niet in je woont, dan heb je geen hoop voor 2020. Als de Heer Jezus wel in je woont, dan heb je een geweldige hoop die reikt tot in de hemel. En dan kun je de Heer Jezus Christus, die kun je verwachten. Als de Heer Jezus wel in je woont, dan heb je een hoop, zo'n geweldige hoop. Je staat in de genade van God. Wij roemen, zegt Paulus, omdat we staan in de genade van God. En dat betekent dat Paulus geleerd heeft dat hij ook maar nergens met zijn voeten, zijn geestelijke voeten, ook maar ergens stond in iets wat van hemzelf was. Is er iets waarvan mensen zeiden, nou daarom is Paulus zo'n geweldige man. Maar puur alleen dat hij stond, dat hij toegang had verkregen door het geloof tot de genade van God. Begrijpt u dat? Niet tot het oordeel van God, maar tot de genade van God. Dat hebben we. Als je kind van God bent, dan heb je door het geloof toegang tot de genade van God, omdat Christus Jezus voor jou is gestorven en dat Hij de verantwoording, totale verantwoording van jouw leven op zich heeft genomen. Als ik dat naar mijzelf toetrek, dus ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat er onsnoemelijk veel dingen zijn die tussen God en mij in hebben gestaan. En misschien nog wel in staan. Onnoemelijk veel. En als we hier in het stukje hebben gelezen, dan lees je dat als Salomo die tempel gaat inwijden en dat één grote lofzang voor God wordt in die tempel. Wist u trouwens dat als die tempeldienst begint, dat er levieten moesten staan aan de ingang van de poorten. En die constant moesten zeggen, loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die altijd maar bezig waren te benadrukken dat de goedheid van God veel groter is als de slechtheid van de mens. Maar als ik het dan over mezelf heb, dan denk ik, ja. Er zat zoveel tussen God en mij en heeft daarin gestaan. Dat het niet anders kon of God moest oordelen. En dat betekende voor mij eigenlijk de dood, zou dat betekenen niet. Maar het mooie is dat God zijn zoon gegeven heeft. En dat hij in zijn zoon aanwezig was om zichzelf met ons te verzoenen. Ik heb die vaker genoemd. En dat dat het volgende betekent, dat de Heer Jezus gezegd heeft. Zo gauw er iets uit mijn leven wat verkeerd is naar boven kwam, ik neem de verantwoording van dat leven voor mijn rekening. Dat mag u, dat mag jij ook zeggen. Wie je ook bent. Dat hetgeen is dat de goedheid van God is, is in de goedheid van de Heer Jezus. En de liefde van God, daarin wordt geopenbaard. Dat hij zijn zoon heeft gegeven, dat die zoon heeft gezegd. En ik weet ook wel hoe slecht Bedford Willet is. Maar ik neem het, die verantwoording voor zijn leven, voor mijn rekening. En daarom is Christus gestorven. Voor zondaren. Dat is de diepe betekenis daarvan. Dat de Heer Jezus niet zomaar stierf. En ook niet zomaar voor zondaren stierf. Maar dat hij de dood stierf van een zondaar. Want hij hing in onze plaats. Hij was het vervangende zoenoffer voor onze zonde. Hij moest onze plaats innemen. De straf die wij hadden verdiend, die was op hem. Dat is er gebeurd. En daarom hebben wij vrede met God. En dan vinden we die vrede voor 2020. Dus alleen in de Heer Jezus Christus. Alleen daar, alleen bij hem. We hebben de toegang tot de troon van de genade door de Heer Jezus Christus. Want genade en waarheid zijn door hem immers tot stand geworden. De vraag is echter, hoe kan ik die genade beleven? Hoe kan ik daaruit leven? Hoe kan ik met mijn beide voeten op die genade staan? Hoe kan ik uit die genade leven? Wel, ik heb het u al gezegd, door de verzoening. En die verzoening die had altijd plaats vanuit het binnenste heiligdom. Genade van God moet een fundament hebben voor ons ook. Anders kun je niet geloven in genade. Dan zeggen mensen, ja, maar God is genadig. En dat is juist het verkeerde van evangelieën die vandaag de dag zo vaak hoort. Ja, God is wel genadig. Ja? Er zullen heel wat mensen een God ontmoeten die niet genadig is. God is niet genade en waarheid moesten tot stand komen. Ze moesten tot stand komen in de wereld door Jezus Christus. De wet werd door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid, die moesten tot stand komen door Christus Jezus. Genade moet een fundament hebben. En God kan genadig zijn, omdat het fundament ligt in het offer van zijn eigen zoon. In het offer waar God zelf bij betrokken is. God wilde genadig zijn, maar God kon niet genadig zijn, zolang het offer van Christus niet gebracht is. Er is geen enkele genade buiten het offer van de Heer Jezus in. Buiten de Heer Jezus. Als Christus in ons woont, kunnen we in die genade staan. Dan zijn we levend voor God. Dan staat het voor ons vast dat we dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in of door Christus Jezus. En dat is zo'n geweldig belangrijk gegeven. Genade moet een fundament hebben. En daarvoor moet je in het heiligdom zijn. Wonderlijk is dat. Als God zo'n tabernakel laat bouwen. Laat me even over het eigenlijke heiligdom hebben. Dan bestaat het uit twee dingen. Uit het heilige. en het heilige der heiligen. Dat heilige der heiligen, dat kun je op twee manieren opvatten. Het is het allerheiligste waar niemand kan komen. Ook de priesters niet. Eén keer per jaar, de hoge priester niet zonder bloed. Dus de eerste betekenis is dat het het allerheiligste was. Het centrum in de nabijheid van God. Het was omvangen met zijn heiligheid. Als iemand er zo naar binnen ging, dan viel die dood neer. God is heilig. Het was het allerheiligste. En tegelijkertijd is dat allerheiligste, mag ik het zo opvatten, het is het heilige der heiligen, het is het heiligdom voor de heiligen. Nee. Het is daar die plek waar God ons hebben wil. In zijn nabijheid, bij hem. Daarom als de Heer Jezus terugkomt, dan gaan al die voorwerpen, die worden dat heiligdom binnengebracht. En we weten waarop dat allemaal gebaseerd is. De priesters mochten het werkelijke huis van God binnengaan. En als ze dat huis van God binnengingen, mochten ze niet het allerheiligste binnen. Maar dat allerheiligste was wel hun hoop. En het is ook onze hoop. Dat we daar eens zullen komen. In de nabijheid van God waar niemand kan komen. Dat is zo mooi in het boek de Openbaring. Als daar voor het eerst Johannes omhoog wordt getrokken. In de geest in de hemel. En hij komt bij de troon van God. Hij komt dat allerheiligste binnen. Dat hij daar direct die wachters tegenkomt. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat je overal waar je een blik krijgt op dat heiligdom van God, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, je altijd weer geconfronteerd wordt met de heiligdom van God, de heiligheid van God, die ervoor zorgt dat je niet verder kunt gaan. Dat je dan in Openbaring dat geweldige hoort, het lam dat geslacht is, is waard om te ontvangen. En dat je dan ineens die wezens die daar staan en die niets anders roepen als heilig, heilig is de Heere, dat ze zeggen amen. Want op het moment, exact op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis zei, het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, betekende dat de weg naar God, naar het heiligdom, volbracht was, die was open. En daarom scheurde het gordijn van boven naar beneden. En ineens, ja, je moet het gebeuren tijdens het avondoffer. En je ziet die priesters hier daar in dat heiligdom staan. En ineens moet zo'n priester gezien hebben dat kleed van boven naar beneden scheurde. Ineens stond hij in het allerheiligste. Door het offer van Jezus. Omdat hij het volbracht heeft. En ik hoop zo dat we gaan beseffen vanavond dat we daar thuis horen. Dat we daar mogen zijn. Dat we niet zo met onze beide voeten op de aarde blijven. Maar dat we in de hemel mogen zijn. Dat we met hem gezet zijn in de hemel. In dat geweldige heiligdom. De priesters moesten verder gaan. Ze mochten het werkelijke huis van God binnengaan. En als we eraan gedacht hebben dat ook wij die hoop hebben, dan is die hoop die wij hebben verbonden met het heiligdom daarboven. Ik wil alleen dit daardoor zeggen. We moeten ons niet zo gauw laten praten dat we die hoop hebben. En door allerlei dingen die zich op aarde afspelen, vergeten dat we een geweldige hoop hebben die verbonden is met het allerheiligste. Ik zal het u voorlezen. In Hebreeën 6, vers 17 staat. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte, dat was Israël, God had Israël dingen beloofd, overvloediger en onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Let goed op wat hier staat. Hè? Ik heb het hier misschien wel vaker gezegd. Ik zeg dat als God aan Abraham zijn belofte doet, Dan geeft God eigenlijk aan Abraham aan, wat zijn raadsbesluit is met de nakomelingen van Abraham. Abraham, ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen. En in jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ik zal zegenen wie jou zegenen en ik zal vervloeken wie jou vervloeken. Dus God heeft aan Abraham een geweldig wijs perspectief gegeven op een geweldige toekomst voor Israël. Hij heeft niet gezegd, Abraham, als je dit doet, als je zus doet, als je zo doet. Hij heeft niet gezegd, Abraham, dit, als jij dat doet, dan zal ik dat doen. God, dat was bij de wet wel zo. Maar bij Abraham zegt God alleen maar, ik zal. Ik zal. Abraham, kijk, hier heb je de weg die ik ga met het volk. Ik zal. Ik zal je een zoon geven, dat duurt nogal een tijdje. Hè? En ik zal. En die hoop, omdat Abraham daar helemaal niks van zag, heeft God nog iets gedaan. Omdat Abraham niet alleen het woord van God had, en wij dat niet alleen zouden hebben, heeft hij gezworen bij zichzelf dat hij doen zou. Kijk, de overvloedige, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht hebben genomen om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt maar tot in het binnenste heiligdom, tot achter het voorhangsel. Die hoop. Als een geweldige zekerheid, als een anker in onze ziel, dat wat er ook gebeurt, wat er ook in 2020 met uw leven gebeurt. Hoe moeilijk we het soms ook zullen krijgen en dingen waar we moeite mee hebben. En dingen die in de wereld gebeuren en dingen die in de... We hebben een hoop, een christelijke hoop. En die christelijke hoop die reikt tot in het binnenste heiligdom, waar niet eens de priesters mochten komen. En die is onveranderlijk voor ons. Daar. Dat is wat de Bijbel leert. En die zorgt ervoor dat het in onze ziel vast en onwrikbaar wordt. Omdat we ons oog richten op dat binnenste heiligdom waar God is. Omdat uw leven, uw persoonlijke leven, in de handen van God ligt. In de handen van hem. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. Voor ons gaat het erom dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat ons leven daar is waar Christus is. En dat heeft geweldige gevolgen. Want dat betekent dat ons denken een denken is waar Christus is. En dat er allerlei dingen op deze aarde gaan gebeuren. Denk maar eens aan die bosbranden, die zijn verschrikkelijk als je het allemaal kwijt moet raken. Maar verandert dat de hoop voor een christen? Ligt die vast in aardse goederen, in ons geld en in ons goed, in onze woning? Of ligt die vast in God? Ligt die vast in dat binnenste heiligdom? God liegt niet en God kan niet liegen. En toch heeft God het ook nog gezworen. Israëls beloften zijn gebaseerd op twee onveranderlijke dingen. Op het woord van God en op de eden van God. Zowel aan Abraham als aan David. En wij hebben ook een hoop. En die is ook gebaseerd op twee onveranderlijke dingen. Wat is die hoop? Dat is de zekerheid dat God ons zal samenbrengen met de Heer Jezus, dat we hem zullen ontmoeten. En ik zeg het er maar bij, want ik ga daar niet te diep op in, dat is iets anders dan de hoop van Israël. Israëls hoop is dat er redding voor het volk zou gaan dagen. Dat God hun zou gaan bevrijden van hun vijanden. En dat de Messias zal komen en dat voor hen zal gaan regelen. Psalm 147 zegt, och dat uit Sion Israëls redding daagde. Als de Heer een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen en dan zal Israël zich verheugen. Als God een keer gebracht heeft in dat volk van de Joden. Een keer gebracht heeft in de verschrikkelijke dingen die over hen en heen komen. Maar onze hoop is, vinden we in het laatste hoofdstuk bijvoorbeeld van dit boek de Hebreeën, wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom, omdat hij dat zegt, omdat de Heer Jezus dat gezegd heeft, en hij ons fundament is, kunnen wij met goede moed zeggen, de Heere is voor mij een helper. Wat zou een mens mij kunnen doen? Zie dat verschil in perspectief. Dat Israël, dat schreeuwt om een helper. Die ook komen zal. En wij die mogen zeggen, hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u nooit loslaten. Twee geweldige fundamenten. Wat ik kan met vertrouwen zeggen, de Heere is voor mij een helper. Dat is nogal wat. Als je weet wie de Heere is. Jaweh, de schepper van hemel en aarde, de Almachtige. Die spreekt en het is. Hè? Dat je met vertrouwen kunt zeggen, de Heer is niet tegen mij, maar hij is voor mij. Hij is mijn helper. Dus wat zou een mens mij kunnen doen? Goed, onze hoop is dus gebaseerd ten eerste op het woord van God en ten tweede ook op de Heilige Geest die in ons woont. Die verbindt de woorden van Jezus met de troon van God. Die is door de Zoon vanuit de troon naar ons toegezonden en geeft ons hoop. Als deze hoop ons leven gaat bepalen, deze zekerheid, dan is dat een anker voor je ziel. Wat is je ziel? Wat is de ziel van een mens? Nou, dat is dat gedeelte wat de Bijbel wel het hart noemt. Het is dat stukje in ons leven wat je aan de buitenkant niet ziet, maar wat van binnen zit en wat je onrustig kan maken. Waarin onvrede kan heersen. Waarin allerlei elementen de toon kunnen voeren. Als iemand iets lelijks tegen je zegt, dan dat je boos wordt of dat je heel erg verdrietig wordt. Of dat je angstig wordt. Dat is het terrein van de ziel. Onze ziel is ons gevoelsleven. Dat zomaar kan beïnvloed worden door allerlei dingen om ons heen. De Heer Jezus zegt, mijn ziel is bedroefd door de dood, is bedroefd tot de dood toe. Zijn ziel was beangstigd toen hij naar Gethsemane ging. Er spelen zich allerlei dingen in onze ziel af, waardoor we ons de neiging hebben naar die ziel te luisteren en ons te laten leiden. Dat. En dan hebben we vanuit die ziel, vanuit al die dingen die ons in 2020 angstig kunnen maken en die ons kunnen beheersen, ons leven kunnen beheersen. En waardoor we zeggen, waar is God nou? En dit, weet je wat, dat hele, we worden dan zo opgewonden vanuit onze ziel. Vanuit dat zielendenken. Dat we voor die ziel een anker hebben die reikt tot in het binnenste heiligdom. En die, dat zeker en vast is, dat we hoop hebben. Al is je ziel nog zo onrustig. En misschien is hier wel iemand die op dit moment heel veel onrust heeft in zijn ziel. Omdat er dingen met je kinderen gebeuren. Of dat je een slechte uitslag hebt van een arts. We raken daar helemaal van ondersteboven. En dan is er iets wat dwars door al die als een dwarsverband er allemaal doorheen gaat. Dat is de hoop die we hebben. In Kolosse 1 vertelt Paulus in vers 28, eerst dat hij een dienaar, een doulos is van de gemeente, van het lichaam van Christus. En dan vertelt hij hoe bijzonder die gemeente is voor God. En dan staat er, daarvan ben ik een dienaar geworden van de gemeente, overeenkomstig de taak in de dienst van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Vervullen, dat is het woord compleet te maken, te vertellen wat tot nu toe verborgen was gebleven bij God. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen, die heiligen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. Christus onder u of in uw lichaam. Was Christus uiterlijk zichtbaar bij de Joden? Christus in u betekent dat hij zichtbaar wordt in ons. Niet uiterlijk, maar innerlijk. In onze ziel. In ons hart. Dat hij daar de regie krijgt. En dat we daar onszelf aan hem overgeven. En dat we merken hoe machtig hij is. Dwars tegen alle elementen in de wereld. Het voor ons op te lossen en het voor ons te gaan vervullen. Hij is de hoop. Hoe is hij in ons, zegt Paulus daar in de Kolossenbrief. Hij zegt, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Hem hebben we als een anker de ziel. Want hij brengt ons niet zozeer in de dagelijkse gebeurtenissen, de wereldgebeurtenissen en alles wat er in de wereld gebeurt, maar we hebben een anker dat reikt tot in het heiligdom. En het maakt een heel groot verschil uit voor Johannes. Of hij de dingen die op aarde gebeuren kijkt vanuit het heiligdom, vanuit de hemel. Of dat hij die zelf op aarde meemaakt. Daar zat het verschil in. Nou, de inwijding, ons lichaam is een tempel. Ik hoef dat niet te zeggen, ik wil wel bij vertellen dat de Bijbel dat nogal benadrukt. Dat komt zo'n 5 tot 6 keer voor in het Nieuwe Testament. Weten jullie dat wel? Dat jullie lichaam een tempel is en dat God daarin woont. Ben je dat wel bewust? Of weet je dat niet? Ben je wel bewust ervan dat in jouw lichaam God woont? En een tempel is. En dat je lichaam, dat wij hier dus zijn, omdat we zouden leven tot eer van hem. Omdat hij daarin geloofd zou worden en daarin zou geprezen worden. Nou, hoe gaat dat nou in zijn werk? Even, want dat is wel mooi hè, in dat stukje wat ik gelezen heb in 2 Korinthiërs 5. Even dit voor de duidelijkheid. Je hebt David en je hebt Salomo, hè? Het is eigenlijk een twee-eenheid. Salomo is de vredevorst. En David is diegene die nog altijd oorlog voerde. David is eigenlijk de strijdkoning. En Salomo is de vredekoning. Dat toont ons de twee komsten van Jezus. Eerst was hij een bloedkoning, zoals David. Hij moest afrekenen met de vijanden. Hij stierf voor ons. Dat is het eerste. En het tweede is, als hij terug zou komen voor Israël, dan is hij de vredekoning. Komt hij vrede brengen op aarde. Komt hij alles vervullen wat God aan Israël heeft beloofd. Salomo is dus de vredekoning. En moet je kijken, Salomo mag dus een tempel bouwen. Dat betekent dat toen de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dat hij een huis aan het bouwen is. Dat hij bezig is om ons als levende stenen door de Heilige Geest te bouwen tot een geestelijk huis. Dat doet hij. Hij is met uw leven bezig. Salomo mocht bouwen. En de Heer Jezus gaat die tempel bouwen. Hij bouwt die tempel vanuit de hemel. Door de Heilige Geest. Ons lichaam en tempel, weet u wel. Laat u zelf ook invoegen. door de Heilige Geest als stenen in de bouw van een geestelijk huis, zegt Petrus. Dus ook als een gemeente samen moeten gevormd worden tot een huis waarin dingen zichtbaar worden. Nou, Salomo had het huis klaar, hij had het gebouwd. En dan roept de hele Israël, roept hij bij elkaar, want dat huis dat zal worden ingewijd. Nou, dat is wat geweest. Dat is wat bijzonders geweest, als dat huis wordt ingewijd. En het begint ermee dat hij, als hij dat huis gebouwd heeft, dan staat er in vers 1 dat hij daarna bracht Salomo de geheiligde gave van zijn vader over in dat huis. Van zijn vader David. U hebt ook gelezen dat daar enorm werd geofferd bij de inwijding van die tempel. Dat er zoveel werd geofferd dat de offers niet te tellen waren. Het was eenvoudig niet te bevatten hoeveel offers daar gebracht werden. Hoe omvangrijk het offer was, wat de Israëlieten toen zagen toen ze de tempel binnenkwamen. Toen die werd ingewijd. En dat wijst mij naar de Heer Jezus. Ik denk dat niemand van ons er ook één begrip van heeft van hoe groot het offer is geweest dat Jezus Christus heeft gebracht aan de Vader. Hoe groot het offer van zijn leven is geweest. Hoe groot het offer van zijn wandel is geweest. He, als we het over de offeranden hebben, en u heeft er misschien wellicht wel eens bijbelstudies over gehoord, dan weet u dat het offeren op een aantal, je had een zondoffer, je had vredeoffers, je had dankoffers, in allerlei dingen werd het uitgedrukt, je had graanoffers. Maar allemaal stellen ze samen die offers iets voor van dat ene offer dat niet te tellen is voor ons. Wat alleen de Vader heeft gezien hoe groot het was. En wat alleen door de Vader is gekeurd. En waarvan wij niks anders kunnen zeggen dat we erbij gaan staan en dat we God gaan loven. Niet? Dat offer was niet te tellen. Nou, die heilige gave die David verzameld had, deze strijdkoning, en die door die strijd had verworven, lees het maar eens na in de geschiedenis. Dan kom je tot ontdekking dat David die had vijanden en die veroverde steden van de vijanden. Die nam het goud mee en het zilver en dan heiligde hij dat voor de Heere. Dat zijn wij, heilige gaven. Jezus heeft voor ons gestreden. Wist u dat? En op dat moment zijn we geworden tot heiligen van God. Tot gaven waar God zijn eer in vindt. En zijn glorie, waarin tot uitdrukking komt wie de Vader is en wie de Zoon is. Zijn wij gaven geworden die niet meer thuis horen op deze wereld, maar die apart gezet worden, want dat is de gemeente. Gemeente bestaat uit een ecclesia, uit een door God geroepen mensen uit deze wereld, die hij getrokken heeft uit de wereld, en die hij gebracht heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Echt. Geheiligd voor de Meester. Kijkt u zo naar uw leven? Zegt u, ja, ik ben een kind van God en ik ga straks naar de hemel. Maar dan missen we toch een slag. Als je een gave bent die ontstaan is, als de Heer Jezus jouw leven heeft genomen en die geheiligd heeft voor de Vader. En dat maakt dat we heiligen zijn. Heilige voorwerpen. En die heilige voorwerpen, die worden dan die tempel ingebracht. Samuel roept iedereen bijeen. Vers 3, alle mannen van Israël kwamen bij de koning bijeen voor het feest. En alle oudsten van Israël kwamen en de levieten namen de ark op. En in die ark die twee stenen tafelen. Ik heb nergens in de Bijbel, als er een broeder of een zuster is na afloop en die weet dat wel, dan hoor ik dat graag. Maar oorspronkelijk lagen er in die ark, die houten kist, het kruikje met manna en de bloeiende staf van Aaron en de stenen tafelen. Niet? Waar dat kruikje en die bloeiende staf gebleven zijn, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat op dit moment, dat daar die twee stenen tafelen liggen in de ark. En dat die ark de hemel wordt binnengebracht. En dat nogmaals, die ark een beeld is van de Heer Jezus Christus. Uw wet is in mijn binnenste. In slachtoffer en spijsoffer heeft u geen behagen gehad. Maar u hebt mij een lichaam bereid. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Dat is duizelingwekkend. Dat is een tekst uit Psalm 40 en uit Hebreeën 10. Daar moet je thuis, ik kan het echt aanraden, om daar eens gewoon één regel te nemen en daar zo rustig over na te denken wat het betekent. Dat God in alle offers van mensen nooit enig behagen heeft gehad, hoewel ze door de wet werden gebracht. Hoewel God ze had geëist, heeft hij er nooit plezier aan gehad. Ze hebben God nooit verheerlijkt. Nooit, geen één offer. En toen kwam de Heer Jezus. Er staat er niet van, ik ben gekomen om het zondoffer te worden, hoewel dat wel natuurlijk de uitwerking is. Maar hij zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. En die wil die de Heer Jezus van God deed, die wet was in zijn binnenste. Dat betekent dat Jezus Christus als mens hier op aarde de wet werkelijk heeft vervuld. Werkelijk vervuld heeft, tot in detail. Gij zult niet begeren, nooit begeerd heeft. Nooit gehaat heeft. Dat. Uw wet is in mijn binnenste. Ik ben gekomen. En God heeft dus eindelijk iemand gevonden die geen offer nodig had, omdat hij alles wat God van de mens wilde, heeft vervuld. Nou, we gaan even verder met onze gedachtentrip, hè. Dus de Heer Jezus. De wet is in hem. Hij gaat in het kruis. En de Colossensebrief zegt dat hij daar alles wat tegen ons getuigde, aan dat als hij wordt vernietigd, dat ook dat alles wat tegen ons getuigde vernietigd wordt. De wet was in zijn binnenste. En nu moet nu hier, ik heb het in het begin al even gezegd, dat hele wonderlijke tafereel, dat daar die ark eerst wordt opgenomen door de levieten, en dat in die ark ligt alles wat tegen ons getuigt. Een deksel erbovenop. Het verzoendeksel. Het bloed. Het is er gewoon niet meer. Als de ark het heiligdom binnenkomt, zie je niets meer van die wet die tegen ons getuigt. Als die ark het allerheiligste binnenkomt, dan zien we alleen maar het werk van Jezus Christus. Wordt er neergezet in het allerheiligste. En voor ons is dat een geweldige betekenis. Want als wij dat heiligdom binnengaan in gedachten, als wij naar God toe gaan in ons gebed, als wij met ons leven naar God toe gaan, als we in dat allerheiligste komen, waar geen niemand komen mag, alleen die heilige gaven van God worden gebracht. Alleen datgene wat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht door zijn offer. En jij hoort erbij. Hoe heerlijk is dat? Als er ook maar niets is waarvoor je op jezelf zou zien. Als je wordt overroeld, wordt overweldigd door het lam dat geslacht is. Als het allerheiligste binnenkomt en je ziet niet meer wat tegen jou getuigt. Maar je ziet alleen de ark. Wat zou je dan gaan doen? Dat je al die heilige gaven, die door vader David waren verzameld uit zijn strijd, die werden de tempel binnengebracht. En niemand hield ze tegen. Niemand. En de priesters verzamelden zich. En wat moesten ze doen? Toen het allemaal vervuld wordt, weet je, ze stonden daar, ze pakten hun trompetten, hun blaasinstrumenten. En ze zeiden, loof de Heere, want Hij is goed. En zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Moesten ze dan daar hun zonden niet beleiden? Werden ze niet geconfronteerd met zichzelf? Nee. Het enige waar ze van ze konden zingen was de geweldige grote goedheid van God daar. Ze stonden ten oosten van het altaar. Ze waren met linnen gekleed en ze bliezen op de trompetten. En het gebeurde nu toen zij eenparig op de trompet bliezen. En toen ze zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen. Waarom? Om de Heere te loven en te prijzen. Het is niet maar dat je zo vanuit je ziel een beetje gevoelig bent aangeraakt. Het is omdat je merkt dat het ook maar niets in jou is en dat alles van God is afgekomen voor jou. Dat je tot ontdekking komt, ja, dat je alles wat je bent, dat je daardoor genade van God bent geworden. Dat heilige voorwerp geschikt om dienst te doen in de tempel van God. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Ja, en ik zou ook willen zeggen tegen mensen, als je hier zit, die denken, ja, maar Bert, als je me kende en God kent me en als je weet hoe vaak ik er mis in ga. Dat je dan dat heiligdom binnengaat. Zegt en daartegen komt, loof de Heere, want Hij is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Waar blijf jij dan? Ook in 2020. Als je niet meer ziet wat tegen jou getuigde. Als alles daar in die omgeving spreekt van de Heer Jezus en van het offer wat Hij bracht. Als we zien dat de cherubs neerkijken op dat verzoendeksel. Op het werk wat er gedaan is toen die koning, die bloedkoning zijn bloed gaf in Israël. Zouden we dan ook niet blij worden? Zouden we niet van onszelf afzien? En daar gestaan. En weet wat het wonderlijk is? Als we zo ver zijn in onze ziel, in onze gemoedsrust, dat het huis, de tempel van God, uw lichaam een tempel, vervuld wordt met de Heer Jezus. Als we afzien van onszelf, als we alleen Christus zien, dan wordt het huis vervuld met rook. Komt de heerlijkheid van God er binnen. Dan wordt er een geweldig gezang aangeheven. Dan neemt God daar bezit van zijn huis. Mag ik u eens vragen? Wie heeft de bezit van uw huis? Van mijn huis. De computer, de telefoon, de tv. Wie bezit uw huis? Wie woont er in uw huis? Is dat een huis heilig voor de Heere? Een huis wat voor Hem is? Ja, maar ik ben, zeggen we dan, ik ben zo, ja, dat zijn we allemaal, we zijn aardse mensen. We zijn mensen die nog zondigen. Maar alles valt weg wat we doen of wat we gedaan hebben. Bij dat geweldige offer als de ark wordt binnengebracht. Want weet je, als die ark wordt binnengebracht in de tempel, dat is heel eigenaardig, lees me mee. Als de ark wordt binnengebracht met die ark, vers 5, en ze brachten de ark en de tent van de ontmoeting over. Ja, ik snap nu nog steeds niet waarom moet die tent van de samenkomst of van de ontmoeting ook overgebracht worden naar de tempel. Ja, dat gaat gebeuren. Want eigenlijk is dat huis waarin wij wonen, dat is een tent waarin wij wonen. Net als de tent die dwars door de woestijn heen ging. De tent die nog niet aan de heerlijkheid van God beantwoordt. Maar er zal een moment komen dat ook die tent, dat ook ons lichaam, meegebracht wordt naar omhoog. En de hemel zal binnengaan. Dat is het moment waarop wij hopen, dat is onze hoop. Dat we veranderd zullen worden, net als de Heer Jezus, die is opgestaan uit de dood. En ook zijn lichaam veranderde. En dat werd een lichaam dat gelijk werd aan de heerlijkheid zoals hij in de hemel was. En wij krijgen een lichaam dat aan zijn heerlijkheid gelijkvormig zal worden. Dan is werkelijk vervuld dat ons lichaam een echte tempel is waarin de geest van God aanwezig is en waarin we God gaan loven en prijzen. Ik hoop zo in 2020 dat dit tentje, dat we dat kwijtraken. En dat we in een ogenblik van de tijd veranderd zullen worden. En de Heer tegemoet gaan in de lucht. Want dan zal er niks anders overblijven dat al die heilige voorwerpen die Jezus gereed gemaakt heeft. En hij stierf voor onze zonde aan het kruis. De Vader zullen gaan eren en een huis van God zal zijn tot eer en glorie van zijn naam. Daarvoor zijn we zulke vaten, tot zijn eer. Maar mag het zo zijn dat, ook al op aarde, dat we hier beseffen, waarom zijn wij een tempel van de Heer geworden? Omdat hij in ons woont. Omdat hij er geloofd zou worden. En als we alles vergeten, alles kunnen onder laten stromen. Onder de glorie en de heerlijkheid en de almacht van onze God. Wie kan onze God tegenhouden? Die God die ons voor ons de strijd trekt. Die God die het voor ons zal voleindigen. Dat we gaan loven en prijzen. Omdat hij dat zo geweldig waard is. En hem eer, omdat hij onze verlosser is, de heiland. Dierbare heiland, mijn verlosser. Ik ben de uwe goddelijk lam. Laten we het samen zien. Samen danken. Dank u wel, onze God en onze Vader. Dank u wel, Heilige God, Almachtig God. Dank u wel, Schepper van hemel en aarde. Dank u wel, u die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens kan zien en kan blijven leven, dat uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat u zo in uw goedheid en barmhartigheid in de Heer Jezus Christus naar deze wereld bent toegekomen. Dank u wel dat u naar mij bent gekomen. Dat kunnen we allemaal zeggen, dat u naar ons hebt omgezien. Dat u ons leven kende, Heer Jezus, en dat u ons leven voor uw rekening wilde nemen. Dat we nu bij u horen. Dat we heilige vaten zijn en mogen het echt tot eer van u leven, Heer. Mag ons lichaam echt een tempel zijn. Een tempel van de Heilige Geest, een tempel waarin u woont. Een tempel waarin uw glorie tot uitdrukking komt. Vader, we hebben gedacht aan broeder Willem. Zijn familie blijft achter. Voor hen willen we ook bidden voor de komende week. Als er een begrafenis zal plaatsvinden, als ze moeten loslaten. Mag het een dienst zijn die tot eer en glorie van uw naam is, Heer Jezus. Omdat we weten dat het bij de dood niet ophoudt. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Als u, Heer Jezus, voor ons de dood bent ondergaan en voor ons gescheiden bent van God, dan hoeven wij niet meer van God gescheiden te worden. Dan danken we u dat alles wat tegen ons getuigt, dat bedekt wordt door het verzoendeksel. En dat we daarna mogen kijken, dat u dat wilt. Dat ons oog gericht is op de Heer Jezus. Dank u wel voor deze avond. Mag het ons hart bereikt hebben. Mogen erover nadenken de komende week. Mag uw glorie en uw heerlijkheid en uw liefde zichtbaar zijn in ons leven. Mogen we ontmoeting hebben met u, Heer Jezus. Mag het geloof in u alles wegvagen wat niet van u is. En mag door dat we u loven en prijzen, uw naam worden verheerlijkt, omdat u het gedaan hebt. Amen. We zingen ons slotlied, er is eerst een collecte. En daarna zingen we met elkaar tijdens het voorspel en dan zingen we met elkaar staande het lied. Eerst twee coupletten en na de Bijbeltekst nog een couplet. Opwekking 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie. Want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het lam dat de schuld der wereld op zich nam. afscheid van u nemen met een paar teksten uit de Korinthebrief, waar Paulus zegt, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha, de genade van de Heere Jezus Christus, zij met u. Amen.